Efeze hoofdstuk 2, vers 4 tot en met vers 10. Wij lezen: maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In de voorgaande tekst, Efeze 2, vers 1 tot 3, hebben wij geleerd dat de mens van nature een totaal verdorven en geestelijke dode is. Hij is zodanig ter wereld gekomen. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. En dientengevolge zijn wij naar Gods maatstaf onbekwaam tot enig goed. Dat is zoals gezegd onze natuurlijke staat. Zo zijn wij in deze wereld gekomen. En vervolgens zijn wij naar die staat gaan leven. En de praktijk van ons leven bewijst onze geestelijke dode en verloren staat. Van nature leven wij naar de wil van de wereld en naar de wil van de vijand van God, de boze, en naar de wil van het vlees. En dat wil van het vlees is een regelrechte opstand tegen de Heere God. Met dat gevolg dat wij kinderen van de toorn zijn. Dat wil zeggen dat de eeuwige toorn van God op ons rust, waardoor wij voor eeuwig verloren gaan in de hel. Totale verdorvenheid betekent dat onze opstand tegen de Heere een totale opstand is, en alles wat wij in deze opstandige staat doen is zonde en onaanvaardbaar voor een driemaal heilig God. En daarbij zijn wij totaal onmachtig om uit onszelf ons te onderwerpen of acceptabel te maken aan de Heer, voor hem. En daarom verdienen wij het om voor eeuwig verloren te gaan in het eeuwig oordeel. Nu, het belang van onze totale verdorvenheid kan niet voldoende benadrukt worden. Want als wij denken dat wij nog niet van die slechte rikken zijn, ja, dat we eigenlijk wel goede mensen zijn en zeker geen totale vijanden van God, gaat dat ten koste van het besef van de betekenis van het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Nu, het is tegen deze gitzwarte achtergrond dat wij lezen over de levendmaking van geestelijke doden en verdorven zondaars. Wij spreken vandaag over de levendmaking van geestelijke doden in vers 4 tot 6. En het doel van deze levendmaking in vers 7 tot en met vers 10. De levendmaking van geestelijke doden. En het doel, waarom heeft de Heere geestelijke doden levend gemaakt? Maar we beginnen bij het eerste punt, de levendmaking van geestelijke doden, ofwel de nieuwe geestelijke staat, je nieuwe geestelijke positie, vers 4 tot 6. Het mag inmiddels duidelijk zijn, broeders en zusters, dat de Bijbel en wat de natuurlijke mens betreft geen positief mensbeeld op nahoudt. En het zou je een hopeloze desperado kunnen maken, ware het niet dat wij in vers 4 die bevrijdende woorden lezen: Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Nou, we komen daar zo verder op terug. Na de geestelijke diagnose in vers 1 tot 3. van onze totale verdorven en geestelijk dode staat, lezen wij nu die woorden, maar God. Maar God. Twee woorden die uitzicht, toekomst, verwachting en hoop bieden aan het terneergeslagen mens. Woorden die licht brengen in het totaal verduisterd leven. Maar God. De Heer heeft ons niet aan onze eigen zondige verlangens en gedachten, hart en wil overgelaten. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Hij is rijk in barmhartigheid. Wat is het geweldig om dat te mogen lezen naar deze eerste drie verzen. Die barmhartigheid is met andere woorden rijk, onvoorstelbaar groot en volkomen genoegzaam, dat wil zeggen toereikend. Nou, om een beeld te kunnen krijgen van die barmhartigheid van de Heer, moet je maar denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die zich in barmhartigheid ontfermt over een ten dode opgeschreven medemens. Dat is barmhartigheid. En zo is de Heer. Hij reikt uit naar in zonde verloren mensen om zalig te maken, om te verlossen, om te bevrijden en te genezen. En daarbij neemt de Heere het initiatief. Die dode, halfdode man aan de kant van de weg, die deed helemaal niets meer. En die was ten dode opgeschreven. En zo ook hier, de Heere neemt het initiatief. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, levend gemaakt. Die overvloedige en toereikende barmhartigheid heeft de Heere bewezen in de liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. En dat is een liefde, broeders en zusters, die ons verstand te boven gaat. Het is een offervaardige, het is een onvoorwaardelijke liefde. En daarbij had de Heere ons reeds lief toen wij nog dood waren in zonde en overtredingen. God echter bevestigt of bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En het was in deze voormalige, miserabele, geestelijke dode staat dat de Heere heeft ingegrepen. Letterlijk staat er, toen heeft God lief gehad. En dat wijst op een eenmalig liefdebewijs in het verleden. Namelijk toen de Heere Jezus Christus in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. De Bijbel zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, levend gemaakt. Ook toen wij dood waren, staat er, vers 5, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Nogmaals wordt in deze tekst benadrukt dat wij geestelijke doden waren. Dat wil zeggen dat we geestelijk nergens toe in staat waren en onbekwaam waren tot enig goed. En het was in die dode staat dat de Heer ons met Christus heeft levend gemaakt. En daarmee herhaalt hij wat hij reeds in vers 1 gezegd heeft. Want ook in vers 1 is Paulus begonnen met, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Met andere woorden, we hebben het afgelopen week herdacht en gevierd. Toen de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, toen ben ik met hem uit de doden opgestaan. Toen ben ik geestelijk levend geworden. En dat is, zegt Paulus, allemaal genade. Dat is onverdiend. Daar hebben we van nature geen recht op. Uit genade bent u zalig geworden. Dat is wat de Heere gedaan heeft. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Geestelijk levend gemaakt. Namelijk door de kracht waarmee de Heer Jezus uit de doden is opgewekt, door de kracht waarmee de Heer Jezus is verhoogd en door de kracht waarmee alles aan hem is onderworpen. Het is door deze kracht dat geestelijke doden levend gemaakt worden. De Heere God heeft in zijn liefde de weg gebaand om geestelijke doden levend te maken. Om onze ziel te verlossen. Maar dat niet alleen. Ook zijn wij met Christus ten hemel gevaren. Vers 6. Hij heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hij heeft ons met Christus opgewekt, dat is het eerste. We zijn geestelijk levend geworden. En ons in de hemelse gewesten een plaats gegeven. Met andere woorden, de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus was ook onze hemelvaart. Met andere woorden, de Heer heeft ons, wat onze geestelijke positie betreft, uit het systeem van deze wereld weggenomen en overgezet in de invloedssfeer van Christus, in relatie met hem. De Heer heeft ons opgewekt en ons in de hemelse gewesten een plaats gegeven. Met andere woorden, de hemelvaart van Christus was onze hemelvaart. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, voordat wij de Heer Jezus leren kennen, leefden wij overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Nu leven wij overeenkomstig de leefregels van het koninkrijk van God. Voordat wij de Heer Jezus leren kennen, leefden wij overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar nu wij Christus hebben leren kennen, nu we met hem zijn opgewekt, nu wij met hem ten hemel zijn gevaren, nu leven wij in gehoorzaamheid onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Voordat wij de Heer Jezus leerden kennen, leefden wij overeenkomstig de begeerte, je eigen verlangens, je eigen wil en gedachten. Nu leven wij overeenkomstig Gods begeren, zijn verlangens, zijn wil, zijn gedachten, zoals deze geopenbaard zijn in de Bijbel. We zijn niet alleen levend gemaakt, maar we zijn zelfs verlost. Weet u, toen de Heer Jezus in Bethanië voor het graf van Lazarus stond, riep hij: Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus kwam naar buiten. Maar hij kwam met handen en voeten gebonden uit het graf. En toen zei de Heer Jezus: maak hem los en laat hem gaan. Hij was levend geworden, maar vervolgens moest hij bevrijd worden van alles wat bij de dood hoorde. De Heer heeft ons niet alleen maar levend gemaakt, gemeente, maar heeft ons ook bevrijd van de banden van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is onze nieuwe geestelijke, levende staat, positie voor hem. En de vraag is nu natuurlijk: leven wij overeenkomstig die nieuwe positie? Leven wij als inwoners van het koninkrijk? Leven wij als hemelburgers? Hoeveel christenen zijn er niet die nog steeds in de eerste drie versen van Efeze 2 leven? Ze hebben Christus als zaligmaker leren kennen, maar ze leven naar de norm van de wereld. De geest van de wereld heeft het voor het zeggen in hun leven. De duivel voedt hun gedachten met ongehoorzaamheid en ongezeggelijkheid. De zondige begeerte beheersen hun leven. Ze leven naar hun eigen verlangens, wil en gedachten. En hun eigen hart is de norm. Nu kun je je afvragen of deze mensen ooit werkelijk de Christus van de Schriften hebben leren kennen. Zijn ze ooit door de geest van God wedergeboren? Anderzijds zijn er ware christenen, werkelijk kinderen Gods, die het vlees voeden. Die zichzelf voeden met de dingen die het vlees versterken. Nu moet je weten dat het vlees als een leeuw is. Hoe meer je hem voedt, hoe sterker hij wordt. En vandaag of morgen verscheurt hij je. Wanneer je het vlees blijft voeden, zal het je op een dag kapot maken. En daarom dat Paulus tegen Timotheus zegt: o mens Gods, ontvlucht deze dingen. Breek ermee. De Heere heeft mij geestelijke doden en totaal verdorven zondaar levend gemaakt. En daarbij heeft de Heere mij onder de heerschappij van Christus gebracht. Nou, tot zover de levendmaking, de nieuwe geestelijke staat. Maar God. En wat is het doel daarvan? Waarom heeft de Heere God ons geestelijk doden levend gemaakt? Nou, zegt vers 7, lees maar mee, wat is het doel van de levendmaking? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. Het voegwoord omdat geeft natuurlijk de reden aan. Waarom heeft de Heer ons levend gemaakt en verlost? Met welk doel heeft hij dat gedaan? Nou, natuurlijk heeft hij dat gedaan omdat hij ons lief heeft. En natuurlijk heeft hij dat gedaan om ons te redden van het eeuwig oordeel. En dat is allemaal waar, maar dat is niet de belangrijkste reden. En dat is ook niet wat er in de tekst staat. Wat staat er nou in je tekst? Lees maar mee. De belangrijkste reden dat de Heer ons van geestelijke doden tot geestelijke levenden gemaakt heeft, is opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Nou, met de komende eeuwen wordt bedoeld de tijd na de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In de komende eeuwen, nadat Christus is weergekomen in macht en heerlijkheid en luister, zal de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zichtbaar gemaakt worden. Namelijk daarin dat de Heer uit genade geestelijke doden vergeving van zonde schenkt, rechtvaardigmaking en eeuwig leven. In de eeuwigheid zijn wij, en ik weet niet meer wie het was, maar ik denk dat ik het keer van Matthijs of van ik Jan heb gehoord, maar in de eeuwigheid zijn wij trofeeën van Gods genade. Trofeeën van Gods genade. In de eeuwigheid zijn wij een permanente display van de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Kijk, de hemel vertelt Gods eer, maar niet Gods genade. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen, maar niet zijn genade. In de schepping wordt Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zichtbaar, maar niet zijn genade. In wie wordt nu de alles overtreffende rijkdom van Gods genade zichtbaar? Wie vertelt en verkondigt die alles overtreffende rijkdom van zijn genade? Antwoord, het is in jou en mij dat de alles overtreffende rijkdom van Gods genade zichtbaar wordt nu en in de eeuwigheid. De Heer heeft zich tot doel gesteld om in het hier en nu en in de eeuwigheid bekend te maken dat hij een genadig God is. Hoor je? De Heer is een genadig God. De Heer is een genadig God. Wat je ook op je leven hebt, wat voor grote zondaar je ook bent, hoe diep je ook gezonken bent, de Heere is een genadig God. En dat bewijst hij door van geestelijke doden geestelijke levenden te maken. Vijanden weet hij tot zijn kinderen te maken. En als jij een kind van God mag zijn, dan ben jij het zichtbare bewijs van die alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Jij mag schitteren in Gods trofeeënkast. Je weet toch wat een trofeeënkast is? Als iemand een geweldige prestatie heeft geleverd, dan krijgt hij zo'n glimmende beker. En die glimmende beker zegt, wauw, heb je dat gepresteerd? Goed, goed voor jou zeg. Nou, zo ben jij in feite een bewijs van het grote genadewerk van de Heer. Hij maakt het zichtbaar in jou en mij dat hij een genadig God is. Zodat er in het hier en nu en in de eeuwigheid hoog wordt opgegeven over het feit dat hij de God van alle genade is. Weet je, iemand die aan de genade van de Heere God is ontdekt, die daardoor het geloof deel aan gekregen heeft, die met andere woorden zelf van genade leeft, die zal in zijn huwelijk naar zijn vrouw en zijn kinderen toe, en in zijn familie en ook in de gemeente en ook in de buurt en samenleving een genadig mens zijn. Zo iemand heeft ook veel ruimte naar andere mensen en zal altijd bereid zijn om de ander te vergeven. Neem even time out. Leef jij uit genade? Heb jij deel aan de zaligmakende genade van de Heere God in de Heere Jezus Christus? Goed. Waaruit blijkt dat? In je omgang met je vrouw, je man, je omgang met je kinderen, je omgang met broeders en zusters in de gemeente. Ben jij nou zo'n harde, onbuigzame figuur? Die bereid om te vergeven? Die wrok koestert? Heb je ooit deel gekregen aan de genade van God? Heb je daar deel aan gekregen? Dan zul je zelf een genadig mens zijn. Onderzoek jezelf daarop. Vrouwen, ken jij je man als een genadige man? En mannen, ken je je vrouw als een genadige vrouw? Kennen wij elkaar als genadige mensen? Omdat je deel hebt gekregen aan de rijkdom van Gods genade in Christus. De Heere heeft ons als bewijs van zijn genade levend gemaakt en verlost. Als er ergens een genadige gemeenschap moet zijn, dan in de kerk van Jezus Christus. Ergens genadige huwelijken, genadige gezinnen, dan in de kerk van Jezus Christus. Broeders en zusters, in de drie volgende teksten verwoordt Paulus het kloppend hart van het evangelie. Het zijn wat mij betreft enkele van de belangrijkste bijbelteksten. Het gaat hier om de essentie, het merg, het wezen, het kloppend hart van het evangelie. En we kunnen deze met drie G-woorden samenvatten. Het gaat hier over genade, geloof en goede werken. Genade, geloof en de vrucht van goede werken. Werken, 3G-woorden. En ook nu blijkt opnieuw dat de Heere de grote initiatiefnemer is. Geestelijk is er niets van de mens te verwachten, daarentegen mag je alles van de Heere verwachten. Lees maar mee, vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want uit genade bent u zalig geworden. Nou, genade is, we hebben het zojuist bij het kindermoment ook geleerd, dus per definitie een onverdiend cadeau, een onverdiend geschenk. Het is de hemel beërven, terwijl je de hel verdient. Je hebt er geen recht op en toch schenkt de Heere je vergeving van zonde en bevrijdt je van de slavernij van de zonde om niet. Er hoeft van jouw kant niet voor gewerkt te worden. Het mag gratis, het mag voor niets aangenomen worden. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Het is door het geloof alleen dat de genade van God ontvangen wordt. Er is geen andere weg. Het is sola fide, door het geloof alleen. De genade Gods kan alleen ontvangen worden door het geloof. Door te vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Het is door het geloof alleen. Nu noem ik weer dat woord rechtvaardigmaking. Jongelui, weten jullie nog wat dat betekent, rechtvaardigmaking? We hebben het daar al een paar keer over gehad. Wat was dat ook weer, rechtvaardigmaking? De rechtvaardigmaking, dat is een verklaring van onschuld. Het is een verklaring van onschuld. Met andere woorden, het onschuldige, het zondeloze leven van de Heer Jezus wordt jou en mij om niet toegerekend uit genade door het geloof. Het is een verklaring van onschuld. En er hoeft van onze kant niet voor gewerkt te worden. Het mag gratis en voor niets aangenomen worden. Dus door het geloof alleen. Het is dus niet geloof, ja, plus doop, plus avondmaal, plus kerkbezoek, plus offeranden. Nee, nee en nog eens nee. Het is door het geloof alleen dat het geschenk van de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven ontvangen wordt. Dus ook als je niet gedoopt bent, welke vorm dan ook, of Als je geen geld geeft of niet naar de kerk gaat. Dat zijn geen voorwaarden om deel te krijgen aan de zaligmakende genade van God. Er staat in vers 8b, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is beslist niet zo dat de genade Gods aandeel is en het geloof ons aandeel is. Een beetje van de Heere en een beetje van mij. Nee, zowel de genade als het geloof zijn een geschenk, een gave van God. Kijk, de genade is een onverdiend geschenk van God. Genade is per definitie onverdiend. Zou je er iets voor moeten doen, is het geen genade meer. Genade is genade omdat het onverdiend is. Daarom dat die verklarende bijzin, en dat niet uit u, geen betrekking heeft op de genade, want dat weten we wel. Anders houdt de genade op genade te zijn, als het uit mij zou zijn. Nee, die verklarende bijzin, en dat niet uit u, dat heeft geen betrekking op de genade, dat heeft betrekking op het geloof. Dat heeft betrekking op het geloof. Dat geloof heb je zelfs niet van jezelf. Genade heb je niet van jezelf. Nou, dat is de betekenis van het woord. Genade, maar geloof is ook niet uit jezelf. Het is niet uit u, zegt Paulus. Zelfs het geloofskanaal waardoor de verlossing en de genade ontvangen wordt, is een door de Heere geschonken gave. Het gelovig aanvaarden van de Heer Jezus is een zaak van genade. Het is een geschenk dat aangenomen moet worden, maar zelfs de bereidheid om het aan te nemen heeft de Heere in je gewerkt. Precies zoals ook Marijn vanmorgen bij ons vertelde. Hij wilde niet. Hij was sceptisch. Maar de Heer is hem te sterk geworden. En hij mocht tot de Heere komen. En daar gaat het hier om. Dus zelfs de bereidheid om de Heer Jezus gelovig te aanvaarden, heeft de Heer in je gewerkt. Sterker nog, je hoeft en je kunt er helemaal niets voor doen. Laat mij hier iets zeggen over de onweerstaanbare genade. Broeders en zusters, als de leer van de totale verdorvenheid waar is, dan kan er geen verlossing zijn buiten die onweerstaanbare genade. De leer van de onweerstaanbare genade betekent niet dat er geen weerstand geboden kan worden aan het werk van de Heilige Geest. Eigenlijk is de hele Bijbel, en zeker ook het Nieuwe Oude Testament, een verslag van constante weerstand bieden van het volk Israëls aan het woord en de wil van God. Nee, het betekent dat de Heilige Geest alle weerstand van de natuurlijke mens kan overwinnen en zijn invloed onweerstaanbaar kan maken. De leer van de onweerstaanbare genade betekent dat de Heere soeverein is en bij macht is om alle weerstand te overwinnen als hij dat wil. Dus je komt zo samenkomst binnen vanmorgen en je hebt de luiken van je hart dicht. En je denkt, ik ben hier wel, maar ik laat me niet beïnvloeden met het evangelie. En dan is de Heere bij machtig om die weerstand, die gesloten luiken van je hart te openen. Zodat je buigt onder de invloed van de Heilige Geest voor het evangelie, als hij dat wil. Wanneer wij werkelijk geestelijk dood zijn en totaal verdorven en onmachtig tot enig goed, dan zullen wij nooit in Christus geloven, tenzij de Heere onze opstandigheid en vijandschap overwint. Ja, zeg je, ja, maar natuurlijk. Natuurlijk moeten wij onder het overtuigende en trekkende werk van de Heilige Geest tot de Heere komen. Maar wij kunnen er met onze vrije wil toch voor kiezen om wel of niet op zijn genade inbod in te gaan. Dat is toch helemaal aan de mens. Maar weet je, als je dat nou zegt, dan vergeet je dat we buiten de genade van God onze vrije wil altijd zullen gebruiken om de Heere te weerstaan. Om hem af te wijzen. Om te zeggen dat wij niets met hem te maken willen hebben. En dat bedoelen we nou met dat de mens niet in staat is om zich aan de Heere te onderwerpen. Geestelijke doden doen geestelijk helemaal niets. Ze horen niet, ze zien niet, ze reageren niet op de verkondiging van het evangelie. Tenzij God ten genade geeft en die weerstand en doodsheid doorbreekt. Alleen wanneer de Heere dus de mens een nieuwe natuur schenkt, is hij in staat om zich aan hem te onderwerpen. Blijft iemand zich tegen de Heere verzetten, dan is dat omdat hij totaal verdorven is, maar ook omdat de Heere hem geen bereidwillige geest gegeven heeft. Ja, zeg je, is dat nou echt zo? Nou, luister eens naar het getuigenis van de Heere Jezus zelf. Het is Johannes 6, vers 44 dat de Heere Jezus zegt: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Er staat: niemand kan tot mij komen. En die trekken is het soevereine genadewerk van de Heere. Buiten die trekkende genade kan niemand gered worden van zijn geestelijke dode staat. Het is juist vanwege het trekken van de Vader dat sommigen wel komen en anderen niet. In datzelfde hoofdstuk in Johannes 6, vers 64 zegt de Heere Jezus: er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Het wordt door de Heer Jezus, het komen tot de Heer Jezus, wordt door de Heer Jezus genoemd een gave. Het wordt gegeven. Het moet gegeven worden. En dat is niet alleen maar een kans. Nee, aan de een wordt het gegeven om tot de Heer Jezus te komen, de ander wordt dat niet gegeven. Dat zegt de Heere Jezus om te verklaren dat er mensen zijn die niet tot hem komen. In die tekst in Johannes 6 gaat het erom dat de Heere Jezus wist dat Judas niet geloofde. En dat was, ondanks dat hij onder de prediking kwam, ondanks dat hij zeg maar meedeed, uiterlijk meedeed, werd hij niet door de Vader getrokken. De Heer Jezus zegt in Johannes 6: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Niemand. Judas is niet door de Vader aan de Heer Jezus gegeven, hoewel hij voortdurend onder de invloed van de prediking van de Heer Jezus was. De beslissende gave van de onweerstaanbare genade was hem niet gegeven. Dat is wat. Maar dat is wat de Bijbel ons leert. In 2 Timotheus 2 zegt de apostel: een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. En dan zegt hij: misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. Misschien geeft God hun eens bekering. Evenals in Johannes 6 wordt de bekering ook daar een gave genoemd. Maar niet alleen is het eeuwige leven een gave van God, nee, ook alles wat daaraan vooraf gaat is een gave. Wanneer iemand, een predikant, een dienaar van het goddelijke woord, tot bekering hoort oproepen, kan hij die oproep weerstaan, naar zich neerleggen, maar waar de Heere hem bekering schenkt, is hij niet in staat om die oproep naar zich neer te leggen, maar zal hij tot Christus komen. Het gaat hier om onweerstaanbare genade. De Heere neemt de weerstand weg. Als God de bekering geeft, is dat hetzelfde als het wegnemen van alle weerstand. En daarom dat wij spreken over onweerstaanbare genade. Johannes zegt: maar alle die hem aangenomen hebben, Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En dan zegt hij over die kinderen van God, die niet uit bloed, die niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Met andere woorden, het is van het grootste belang om die Heer Jezus als je zaligmaker te aanvaarden, om een kind van God te kunnen worden. Maar die wedergeboorte waardoor iemand in het huisgezin van de Heer wordt opgenomen, is niet uit de wil van het vlees, is niet uit de wil van een man, is niet uit de wil van de mens zelf. De mens is van nature dood in zonde en overtredingen en onmachtig om iets aan zijn verloren staat te doen. Hij kan zichzelf niet wedergeboren doen worden. Hij moet uit God geboren worden. Dat moet van bovenaf gebeuren. En dat is ons gebed, broeders en zusters. Elke zondag opnieuw, dan ziet u de oudste in die kamer daarachter, het kleedlokaal daarachter. En waar bidden wij dan om? Dan bidden we om een zegen over de dienst. En dan bidden wij God ten diepste of hij alle weerstand wil wegnemen. Dat hij het werk van de wedergeboorte, de zaligmaking en de levensheiliging en de vertroosting door de heilige schriften wil doen in ons midden. Want we weten dat we compleet afhankelijk zijn van de Heere voor dit genadewerk. God doet mensen wederom geboren worden. Het is op hetzelfde moment dat wij wederom geboren worden, dat we deel krijgen aan de goddelijke natuur. De wedergeboorte en het geloof, broeders en zusters, zijn zo nauw verweven dat je daar in de praktijk geen verschil tussen kan maken. De Heere maakt ons tot een nieuwe schepping en het is op datzelfde moment dat wij de gave van het geloof ontvangen. Maar Christus moet wel aangenomen worden. Het is een kwestie van gelovig aanvaarden, van de deur van je hart en leven open doen, van je vertrouwen stellen op de Heer Jezus, van komen en nemen van het water van het leven om niet. Dat moet je dus wel doen. Je moet wel komen. Maar het wonderlijke is dat wanneer je dat doet, dat daaruit blijkt dat de Heer dat in je gewerkt heeft. De Bijbel verkondigt geen lijdelijkheid en geen passiviteit. Nee, de Bijbel zegt, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ja, zeg je, maar dit is toch niet logisch? Het ene moment zeg je dat je er niets voor kunt doen, en het volgende moment zeg je dat je de Heer Jezus moet aannemen. En je hebt helemaal gelijk, dat is ook niet logisch, maar dat is theologisch. Dat is de logica naar het woord Gods. Daar gaat het om. En daar buigen we voor. En dan zegt vers 9, het is niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Kijk, als daar nog iets van mij bij zou zitten, als dat geloof van mij zou zijn, dan zou ik de eeuwigheid mezelf op de borst kunnen slaan en zeggen dat ik het nog niet zo gek gedaan heb. Kijk, als ik de Heer Jezus nou niet aangenomen had, hè, als ik nou niet gekomen had en had gedronken van het water van het leven of niet, als ik nou niet de Heer Jezus had aangenomen, dan was de hemel leeg geweest. De Heere God mag wel blij zijn dat ik de Heer Jezus heb aangenomen. Als dat geloof en dat aannemen van mij zou zijn, dan zou er nog iets zijn waarop ik zou kunnen roemen in de eeuwigheid. En de Heere zegt, het is niet uit jezelf. Het is niet uit jezelf. Er is helemaal niets van jou bij. Het is allemaal genadewerk. Broeders en zusters, in de eeuwigheid gaat alle roem alleen naar de Heere. Hij deelt zijn ere roem met geen ander. Er staat niet uit werken opdat niemand zou roemen. En ook dat geloof is niet een werk van ons, dat is door de Heere gegeven. Het is met het oog op de absolute geestelijke dode staat van de mens, met het oog op de eerste drie versen van hoofdstuk 2 ook ongehoord om te zeggen dat de mens daar zelf nog een aandeel in heeft. De hele tekst van ons schriftgedeelte sluit dat uit. Alle nadruk ligt op de Heer als initiatief nemen. Vers 10, de laatste tekst, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Mooi, hè? Het is alsof je Genesis 1 vers 1 leest. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En er staat hier, want wij zijn zijn maaksel. Zoals de Heere Adam uit dode stof geschapen en doorademd heeft, zo heeft de Heere ook de geestelijke dode mens met zijn ruach, zijn geest doorademd en leven gegeven en in staat gesteld om te geloven. En zoals Adam niet heeft bijgedragen aan zijn schepping, zo hebben wij niets bijgedragen aan onze herschepping of levendmaking. Want wij zijn zijn maaksel. Hij heeft het gedaan. Met andere woorden, wij hebben niet onszelf ontworpen. We hebben niet onszelf tot kinderen van God gemaakt. Wij hebben niet onszelf opgewerkt in een relatie met Christus. Nee, onze herschepping en levendmaking is geheel en al zijn werk. Nou, loop nou nog even met mij door de tekst. Als je hoofdstuk 2 vers 1 leest, daar staat: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Vers 4, maar God heeft ons lief gehad. Vers 5, God heeft ons met Christus levend gemaakt. Vers 8b, dat niet uit u, het is de gave van God. Vers 10, zijn maaksel. Vers 10b, die God van tevoren bereid heeft. Met andere woorden, het ligt helemaal aan de kant van God. Er zit niets van de mens bij. Het is zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs: uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Het is uit hem dat u in Christus Jezus bent. We zijn Gods maaksel. Dat maaksel, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, duidt op iets wat in absolute harmonie is. Wij zijn Gods nieuwe harmonieuze schepping, zijn nieuwe mens, zijn kunstwerk. Helemaal goed in Christus. Hij heeft de scheppende hand gehad in onze levendmaking en herschepping. Worstel je met eigenwaarde? Worstel je met eigenwaarde? Heb je voortdurend bevestiging nodig van anderen? Ben je daar in een bodemloze put en wordt je omgeving er wel eens moe van om je maar te moeten bevestigen en te moeten bevestigen? Worstel je met eigenwaarde? Laat je waarde hierin gelegen zijn, dat jij God kunstig werk bent. Laat daarin je eigen waarde gevonden worden. Dat jij zijn kunstwerk, zijn maaksel, zijn nieuwe mens bent in Christus. Ach, dat gaat een hele hoop spanningen in je huwelijk en je gezin en je familie in de gemeente voorkomen. Wanneer mannen en vrouwen hun waarde vinden in Christus en niet langer in de bodemloze bevestiging van een man of een vrouw of vrienden of broeders en zusters. Werk daaraan. Werk daaraan. Je hebt alle reden. Je hebt alle reden wanneer je Christus de Heer hebt leren kennen natuurlijk. De Heer heeft ons wedergeboren doen worden. Waarom? Met welk doel? Om de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te etaleren. O, we mogen God geven dat zijn genade in deze gemeente geëtaleerd wordt. O, die reformatorische baptistengemeente Overbrugge is etalage van Gods genade. Zie je hem, zie je haar, zie je die huwelijken, herstel die huwelijken, vergeving. O, die is diep gevallen, maar er is zoveel genade. Daarom heeft de Heer ons verlost. Om dat bekend te maken in het hier en nu en in de eeuwigheid. Ten tweede, en daarmee sluiten we af. De Heer heeft ons wedergeboren doen worden. Waarom? Om goede werken te doen. Zie je dat in vers 10? Vers 8 zegt geen goede werken. Vers 10, goede werken. Eerst geen goede werken om zalig te worden. Nu goede werken, waarom? Omdat je zalig bent geworden. Werken leiden niet tot zaligmaking en geloof, maar genade en geloof leiden wel tot goede werken. Wanneer wij uit genade en door het geloof gerechtvaardigd zijn, gaan we goede werken doen om de Heer te behagen. Dan wil je hem gehoorzamen, dan wil je hem volgen, dan wil je hem dienen, dan wil je de onderste weg gaan, dan wil je de voeten van je medebroeders en zusters wassen. Waarom? Omdat Christus daarin jou en mij is voorgegaan. zijn genade motiveert tot goede werken. De Bijbel zegt, de zonde zal over u niet heersen. En waarom niet? U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus niet de wet motiveert tot levensheiliging. Nee, wat zegt hij? De zonde zal over u niet heersen. Let goed op. De zonde zal over jou niet heersen. De zonde zal in jouw huwelijk niet heersen. De zonde zal in jouw persoonlijk leven niet dominant heersen. Waarom niet? Je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Als je deel hebt gekregen aan de genade, motiveert dat tot levensheiliging. Tot goede werken. Tot navolging. De genade is de meest krachtige motivator tot levensheiliging. Ontvangen genade is de voornaamste drijfveer tot goede werken. Daaraan kun je de wedergeboorte ook aflezen. Je leest de wedergeboorte af aan de genade die in iemands leven manifest wordt. Je leest de wedergeboorte af aan de navolging van Christus in iemands leven. De goede werken. Kijk, voordat wij de Heer Jezus leerden kennen, was de geest van de opstand en de ongehoorzaamheid werkzaam in ons. Leefden wij naar eigen wil en gevoel en gedachten, met dode werken tot gevolg. Maar nu de Heer in ons werkt, hebben we goede werken tot vrucht. En daarbij is het ook de bedoeling dat de wereld onze goede werken gaat zien. Want de Heer Jezus zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Waarom? Vanwege de genade die in jouw leven zichtbaar wordt door het doen van de goede werken in je leven. We zijn wedergeboren om goede werken te doen. Niet om geestelijk talent te fanteren, maar om te werken, de werken die God voor ons heeft voorbereid. Er staat hier, goede werken die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Daarbij kun je denken aan de vrucht van de geest. Daarbij kun je denken aan discipelschap, aan evangelisatie. Maar ook leren wij hier dat de Heer een plan heeft met ons leven. Hij heeft bepaalde dingen voor mij voorbereid. Ik geloof dat Hij voor mij heeft voorbereid dat ik hier vanmorgen zou zijn om met jullie het woord te delen. Ik hoop dat Hij voor jou heeft voorbereid dat jij vanmorgen hier bent en dat je uit genade gaat leven. Dat is iets wat Hij voor jou heeft voorbereid. Wij zijn niet wedergeboren, nogmaals geestelijk, om met de armen over elkaar te blijven zitten. Maar we zijn wedergeboren tot goede werken. En Hij wil dat ik leef overeenkomstig zijn wil en zijn geopenbaarde gedachten. Ik ga afsluiten, broeders en zusters. Met een gedicht. Ik doe dat niet zo vaak, maar ik vind het zo geweldig gezegd. Zo indrukwekkend gezegd. O, hoe bitter en verdrietig de tijd dat ik hoogmoedig durfde zeggen, alles van mij, niets van u. Alles van mij, niets van u, dat ik hoogmoedig tegen Jezus durfde zeggen, alles van mij en niets van u. Toch, Hij heeft mij gevonden. Ik ben aan Hem ontdekt, bloedend aan het vloekhout, waarop mijn allistig hart zei, goed dan, iets van mij en iets van u. Iets van mij en iets van u. Waarop mijn arglistig hart zei, goed, iets van mij, iets van u. Dag aan dag boog ik dieper onder zijn genezende, helpende, vrije genade. En fluisterend bad, minder van mij en meer van u. Minder van mij, meer van u. Dag aan dag boog ik dieper onder zijn genezende, helpende, vrije genade. En fluisterend bad, minder van mij, meer van u. Hoger, hoger, hoger dan de hoogste hemel. Dieper, dieper dan de diepste zee. Heer, uw liefde heeft ten laatste overwonnen. Niets van mij, alles van u. Niets van mij, alles van u. Heer, uw liefde heeft ten laatste overwonnen. Niets, niets, niets van mij. Alles van Jezus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden.